De eerste Bob Evers verscheen in 1948. Na ruim 20 jaar en 30 avonturen gaf de schrijver er door een fikse ruzie met zijn uitgever ineens de brui aan. Er kwamen geen nieuwe jongensverhalen meer van Willy van der Heijden.
Tot ik het vorig jaar een aanbod kreeg van Uniboek in Bussum, van Zwaan dus. En die zei, luister eens, wil je voor ons die Bob Evers serie voortzetten? En toen had ik er helemaal veel zin in. Had ik helemaal veel lol in. Het was van helemaal weer fris en nieuw en zo.
Het is even goed 20 jaar geleden dat het eerste boek dus verscheen.
Ja.
En het gaat nog steeds door.
Ja, dat is heel vreemd. Want je neemt automatisch aan, ik ook, dat... Dat na een generatie, die jongens van school af zijn, en dan gaat natuurlijk, het gaat wel eens over van broertje op broertje, of van broertje op zusje. Maar tot mijn stomme verbazing schijnt die boel niet te verouderen, want ze verkopen er nu meer dan toen ik het 20 jaar geleden.
Dus je hebt 8 jaar niet aan die boeken geschreven, en nu ben je opeens weer begonnen. Ja. Zijn die jongens eigen tijdser geworden, dragen ze andere kleren, zijn ze van de winddioppers af, hebben ze lange haren, of hoe heb je het aangepakt?
Nee, gewoon hetzelfde. Die karakters veranderen namelijk niet. De enige technische moeilijkheid, natuurlijk, hè, maar dat is het enige waar ik nooit onderuit ben gekomen. Omdat die boeken door elkaar leesbaar zijn. Als je dus logisch, dan gebruik ik dat afschuwelijke woord net, logisch gaat denken. Dan zeg je, luister eens even, die jongens moeten inmiddels al zo 42 zijn met al die avonturen dat ze de rug hebben. Maar ja, dat had je met Sherlock Holmes ook en dergelijke dingen natuurlijk. Dus... Dat moeten we maar een beetje in godsnaam zo laten. Ze zijn nu van de HBS af. Dus dat, nou kun je een hoop in 1 jaar laten gebeuren. Hè? Want het zit vrij compact in elkaar allemaal. Dus dat, vroeger moest dat allemaal in de vakantie gebouwd worden. Dus toen kwam ik wel eens in tijdnood. Maar dat doet zich nu niet meer voor. Dus nu is er net, wat ik net geschreven heb, dat heet Bob Evers belegerd voor B. Dat is afgeleverd. En ik zit nu net midden in het avontuur in de Caribische Zee. Dat heet Arie Roos als ruilmatroos. Een schatduiken daar, oude Spaanse galjoenen. Maar toen ik er weer aan begon ook, ik heb me ook geen enkele moeite gegeven om de stijl aan te passen of wat ook. Gewoon, ik ging achter de machine zitten en daar stond die dikke Arie Roos, stond met zijn handen in zijn zak op de hoek van de Rozengracht en de Prinsengracht hier. En daar komt toet toet, zegt de vent, komt Arie Prins erbij. En ik heb het gewoon laten lopen zoals het liep.
Uit deel 31 van de Bob Evers serie. Arie Roos wordt geheimagent.
Sodeme pijlstaart, zei de dikke Arie zacht voor zich uit. De vingers van één hand door zijn rode haren halend. Hij bekeek die hand. Een licht zweet was op hoofdhuid uitgebroken, van louter ontsteltenis. Niet dat hij zo doodsbang was voor die man in de regenjas... Hoewel dat beslist ook geen knaapje was om zonder stevige handschoenen aan te pakken. Nee, het was veel meer de schokkende ontdekking dat een geheimzinnige organisatie van een even onbekende, grimmige tegenstanders blijkbaar op de hoogte was van zijn komst naar Frankfurt. En dat niet alleen. Die kerels waren zo griezelig efficiënt en goed ingelicht, dat ze zelfs wisten dat hij orders had gekregen in het Gretenweg Hotel te vragen naar een kamer op de 4e verdieping. Maar alle sissende Saturnusraketten. Dat betekende dat de hele organisatie van die Gatso zo lek was als een mandje. Dan was er sprake van verraad, of van een bijzonder knappe spionage van de een of andere vijandige kant. Arie dacht met koortsachtige snelheid terug. Was het mogelijk dat de een of ander zijn gesprek met die Gatso had afgeluisterd? Nee. Dat hadden ze samen in de Oldsmobile gevoerd, geparkeerd langs de kant van het smalle verlaten bospad. Zou er toevallig daar in het bos iemand verscholen hebben gezeten? Die kans was zo onmogelijk, belachelijk klein, dat je die rustig kon verwaarlozen. Want dan had daar, precies op die plek waar zij toevallig met de Oldsmobile waren gestopt, nou net toevallig iemand in het bos verstopt moeten zitten. En die iemand had dan toevallig ook net iemand moeten zijn van de organisatie die Gatso zo vijandig was gezind. En dat was te idioot om serieus aan te nemen. Maar hoe kon het dan? 8-7. Gatso had aan Arie gezegd dat hij zijn komst aan Frankfurt zou melden. Juist. En hoe had hij dat gedaan? Per telegram, per telefoon of met een van die hel-snelzenders waarover zijn organisatie blijkbaar de beschikking had? In elk van die gevallen kon er heel gemakkelijk een lek zijn ontstaan. Telegrammen kunnen worden onderschept of gestolen of iemand van de posterijen kan zijn omgekocht. Telefoons kunnen worden afgeluisterd of een telefoniste aan de centrale kan zijn omgekocht. Radioberichten kan men uit de lucht opvissen. In elk geval... Waar en hoe het lek ook was ontstaan, het was voor een organisatie als die van Nigatso eenvoudig rampzalig. Het enige wat Arie niet goed begreep, en hoe langer hoe minder kon begrijpen, was... waarom liet de vijand zich nu in de kaart kijken? Want dat deden ze, zonder enige twijfel. Als men in staat is iemands telefoongesprekken stiekem af te luisteren... en men kan daardoor een heleboel aan de weet komen... is wel het allerlaatste wat men doet... naar de afgeluisterde persoon toe hollen, de tong uitsteken en zeggen... lekker, ik weet wat van jou. Jij hebt vanavond om 8 uur stiekem een afspraak gemaakt met Koos Kluns. Hoe langer Arie over die kant van de zaak nadacht, hoe minder hij ervan begreep. Als de vijand nu eenmaal wist dat deze dikke jonge man, Arie Roos, in opdracht van Nigatso op weg was naar het Gretenweg Hotel, waarom gaven zij hun man met de slappe hoed dan niet de opdracht om met een effen gezicht eveneens een kamer te nemen in dat hotel, om dan zo het doen en laten van die dikke te bespioneren? Dan hadden ze kans om heel wat meer aan de weet te komen. Nu hadden ze alleen maar bereikt dat Arie was gewaarschuwd. Toen hij dat stadium in zijn overpeinzingen had bereikt, haalde Arie snel zijn zakboekje tevoorschijn, nam zijn potloodje en schreef op een leeg blaadje: Jan, ongelooflijk. Man met regenjas en slappe hoed tegenover mij weet dat ik op weg ben naar Frankfurt en naar welk hotel en op welke verdieping. Is duidelijk vijandig. Er zit een lek in Nigatso's organisatie. Maar waarom laten ze dat dan aan mij merken?
Dus het is situatiehumor heel dikwijls, hè? Voor die klassieke streken van Arie Roos versus Jan Prins. Die Jan Prins die probeert dan ook slim te zijn en die kletst zich dan ook wel zo onherroepelijk vast. Door luid gebrul van Arie natuurlijk. Hè. En Arie die zit in een reddeloze situatie en nou daar kletst hij zich nooit van zijn leven uit. Dat nou zit hij vast. Met een briljante esprit kletst die dikke Roos even uit. Hè.
En met Arie heb je je wel het meest geïdentificeerd?
Dat is een hele aardige vraag en daar zou ik dit op willen zeggen. Zowel Jan Prins als Arie zijn een duidelijke afsplitsing van mezelf. Want ik ben bijvoorbeeld vreselijk... Ik heb duidelijke dingen met Arie Roos gemeen. Hè?
Wat?
Maar ik ben vreselijk makkelijk met geld en slordig. En iedereen zegt, jongen, wat haal je nou uit? Er komt niets van terecht. En ik zeg, oh, dat zien we dan morgen wel weer. En het komt net zo mooi op zijn poten terecht. Dat is typisch Arie Roos streek. Van de andere kant spreek ik mezelf wel eens bestraffend toe in de stijl van Jan Prins. Hè? Van Willem, dan moet je toch uitkijken, want dat nou bak je het echte bruin. Hè? Dus, en die equivalentie, die heb ik ook in beide jongens gelegd.
Ja, je ziet er ook keurig uit, hè? Net als Jan Prins. Hè? Altijd knoopjes aannaaien en zo. En goed gepoetste schoenen.
Ja, en dat is dan ook een toeval, hoor. Want ik zie er ook wel eens uit als ik met een paar bootmotoren heb liggen rauzen. Dat je zegt, nou, geef die mannen maar een biertje.
Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. I be my little sugar and love me all the time. Honey in the morning, honey in the time. Be my little sugar and love me all the time. Sugar time!
Uit deel 14 van de Bob Evers serie. Een klopjacht op een kapitein.
Een klein raampje in de deur ging open. De dikke man keek naar buiten. Bob trok, zonder een spier van zijn strak gezicht te vertrekken, de Smith & Wesson uit een zak en hield die op borsthoogte voor zich. Hij wist dat hij er, met die pleisters op zijn ene oog, vrij sinister moest uitzien. Open that door, fast, zei hij tussen zijn tanden, fast. De dikke man aarzelde. Vlug, zei Bob, nu in het Hollands. Ik moet de jongen hebben die hier binnen ligt en meteen of ik schiet het pistool dwars door de deur heen. Iemand met een revolver bedreigen is bijna steeds een kwestie van bluf. Er zijn weinig gevallen waarin de bedreigde heel zeker weet dat de bedreiger niet zal schieten uit woede of opwinding of angst. De dikke man scheen overtuigd dat Bob tot elk soort van dolzinnigheid in staat was. Hij keek schichtig de straat op en af langs de randen van het raampje en trok meteen het slot opzij. De deur week enkele centimeters. Helemaal open en zelf achteruit, beval Bob. Ik ben geen groentje, mister. Dat scheen de dikke nu ook te zien. Hij trok de deur plat tegen de zijwand en liep achterwaarts de gang in, de handen aan weerszijde op hoofdhoogte geheven. Bob hield het wapen niet voor zich uitgestrekt, als een leek, maar laag opzij vlak boven zijn heup, zodat het niet uit de hand kon worden geslagen of geschopt. Hij duwde met zijn voet de deur achter zich in het slot en stond stil. Waar is mijn vriend Jan? Sta stil. De dikke knikte met het hoofd naar de vloer. hier beneden. Bewusteloos? De dikke man bewoog zijn handen zijwaarts en liet ze tegen de wanden van de gang rusten. Hou je handen op je hoofd, ik ken die trucjes. De dikke handen werden bovenop het zwarte haar ineengevouwen. Keer je om, goed zo. Naar beneden nu, en langzaam. De dikke scheen nu grondig in de gaten te hebben dat hij te maken had met iemand die, hoe jong ook en hoe onwaarschijnlijk dat ook leek, op een of andere manier de knepen van het vak kende. Vermoedelijk een Amerikaanse marinier en burger, dacht de dikke. Dat waren rauwe knapen en soms niet ouder dan 18. Geen jongens om geintjes mee uit te halen. Hij wandelde zoet de trap af, de helder verlichte gang door en de bierkelder in. In het midden, tussen de twee karrewielen met hun gekleurde lichtjes, bleef hij staan, starend naar de spreuk over de zeven zaligheden. Hij is onder die sofa daar, vertelde hij vrijwillig. Bob riep zacht, Jan, ben jij dat Bob? Ja, wat dacht je, de Amerikaanse ambassadeur? Ik zit hier vastgebonden, joh. Jou kun je ook geen 5 minuten alleen laten, zei Bob. Dikke, maak die touwen los. De dikke man schoof de sofa van de muur weg, ging tussen wand en meubel staan, greep het van onderen bij de zijkant en kantelde het ding om. Heel wat voorzichtiger dan hij het 2 uur tevoren had neergesmakt. Uit zijn zak haalde hij een knipmes. Probeer je er niet mee te gooien, broer, waarschuwde Bob. De dikke probeerde niets. Hij sneed met enkele snelle rits de touwen door die Jans armen vasthielden. Daarna die van rug en benen. Jan bleef even liggen, kreunde toen zijn slapende handen en voeten weer bloedsomloop kregen en begon er met alle 4 zijn ledematen te stampen en te slaan. Kom hierheen, beval Bob, en ga daar in de gang staan. Hij voelde er niets voor Jan op de een of andere manier tussen de dikke en hemzelf in te krijgen. Jan rolde van de sofa af en begon op handen en voeten naar de doorgang te kruipen. Dikke, ga op die sofa zitten. De dikke deed wat hem werd gezegd. Met de handen op je hoofd. Bob leunde tegen de wand naast de boog. Een minuut ging voorbij. Uit de gang klonken vreemde geluiden. Ben je oké, Jan? Jan antwoordde hijgend. Het is nu weer zowat in orde. Ik kan weer lopen. Moet je hier nog iets weten? Niks, joh. Ik weet alles al. Tenminste, genoeg. Bob knikte tegen de dikke man. Blijf daar rustig zitten, dikke. Je hoort nog wel nader van ons. Ik zou me maar heel zoet houden als ik jou was.
Die boeken zijn nooit geweest in de openbare leeszaal en bibliotheek, hè?
Nee.
Hoe kwam dat?
Van het begin af aan werd er over deze serie ernstig gefronst. Er wordt nog steeds over gefronst. Omdat ze zijn niet cultureel of opbouwend. En ik had altijd het argeloos idee, dat heb ik nog, dat kinderen geen ene moer interesseert. Die willen gewoon eerlijke boeken lezen waar wat in te beleven valt. Er zijn genoeg mensen die op de morele zeurtoer gaan. Dat laat ik een andere graag over. Ik ben geen gefrustreerd dominee of moeizaam humanist. Dat die markt mogen anderen hebben.
Toch zijn het keurige jongens. Er komen nooit meisjes in voor en geen drank.
Nee. Nee, maar
wat had men er dan op tegen kunnen hebben?
Nee, het schijnt zo te zijn. Dat is eens een keer, die opmerking is een keer gemaakt door... zegt Willem, het zijn... on-Hollandse boeken. Daar straalt een sfeer vanuit die is on-Nederlands. Het is niet kneuterig genoeg. Het zijn internationale boeken. En dat schijnt ze op een of andere manier te irriteren. Het is meer moeilijk uit te leggen misschien. Mm-hmm. En toch ben ik zelf, hoe ze werk weten, duidelijke Hollander. Vanaf generatie op generatie zit mijn hele familie. Dit komt uit het klein landje voor, hoor. Maar...
Je bent een avonturier.
Ja, ik heb een hele duidelijke trek van hem, hoor. Ja, ja, o ja, god, ja, alles te porren.